In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. Dat gaat stap voor stap, wijk voor wijk en is een forse opgave. Iedereen krijgt hiermee te maken. Gemeenten krijgen een centrale rol in het bepalen van de juiste aanpak per gebied. Maar ook van bedrijven en burgers wordt verwacht dat ze op een andere, slimmere manier omgaan met energie. Welke concrete veranderingen staan ons te wachten en wat is er van ons allemaal nodig om dit goed te laten verlopen? Daar gaat deze podcastserie over. Met in deze aflevering aandacht voor netcongestie. Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 7 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering bespreken we de verstopping van ons energienet. Want niet alleen onze vraag naar energie nam de afgelopen jaren toe, ook het aanbod steeg, doordat steeds meer mensen en bedrijven zonnepanelen hebben. Dit betekent een zware belasting van het net. Het zit simpelweg vol. Wat zijn de gevolgen hiervan en waar liggen oplossingen? Wat is er bijvoorbeeld nodig om het net te kunnen uitbreiden? Hoe verslimmen we het systeem en hoe kunnen we als consument ons gedrag veranderen? Ronald Volbert doet voor bouwbedrijf Heijmans momenteel een pilot met een energiemanagement systeem in woonhuizen. Hij vindt het hoog tijd dat we het systeem aanpassen.
Nou, het risico is dat eigenlijk dat ons beleid eigenlijk achterloopt. We willen eigenlijk veel meer. Dus ook als je achter de meter wil gaan sturen, ja, dan zijn er nog zaken die geregeld moeten worden. En dat zit eigenlijk wel heel vaak in het juridische raakvlak. En ook de Belastingdienst. Ja, wat wij graag willen voor de bewoner is eigenlijk het slim sturen. Dus eigenlijk van de laadpaal die iemand achter zijn meter heeft, maar de zonnepanelen en een batterij in huis. Om dat slim te spelen, zodat je meewerkt aan het energiesysteem van Nederland. En eigenlijk daarin zorgt dus dat de bewoner het voordeel krijgt van de energie die hij zelf opwekt. Maar ook bijdraagt aan het probleem van de netcongestie.
Ja, over dit probleem en de mogelijke oplossingen ga ik komend half uur in gesprek met Chief Transition Officer bij Stedin en woordvoerder namens alle netbeheerders in Nederland David Peters. En programmamanager Smart Energy bij TKI Urban Energy Maarten de Vries. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Even de situatie schetsen, want netcongestie dat speelt al op bedrijventerrein. Bedrijven hebben er serieus mee te maken, maar uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen eigenlijk niet weten wat het nou precies is. Dus Maarten, aan jou de vraag, wat verstaan we nou precies onder netcongestie?
Ja, netcongestie is een term die al langer bestaat, maar die eigenlijk pas sinds een paar jaar, die we vaker terug horen komen. Dat begon een jaar of 5 geleden toen we merkten dat er te veel zon en wind werd geïnstalleerd. Te veel in de zin van dat de netten dat niet aankonden, dat niet konden transporteren. Maar een paar jaar geleden ontstond ook een probleem dat er eigenlijk te veel vraag was op andere momenten. Te veel vraag naar elektriciteit die niet geleverd kon worden door de netbeheerders op dat moment. Dat begon in Drenthe. Je zou heel flauw kunnen zeggen dat het toen niet echt een probleem was, want het was Drenthe. Sorry voor de Drenthenaren die luisteren. Maar het kwam echt op een politieke agenda te staan toen dit ook in Brabant bij de Brainport-regio een probleem werd. Toen werd ineens heel duidelijk, dit raakt ons bedrijfsleven. Als die niet op de juiste momenten aan stroom kunnen komen, dan hebben we echt een probleem.
Ja, en het speelt dus op dit moment. Maar de vraag is natuurlijk, David, hoe ernstig is het? Zit het net op dit moment in heel Nederland al vol?
Nou, als je kijkt naar de kaartjes, we hebben congestiekaartjes. Hè. Dus dat zijn eigenlijk de filekaartjes op het elektriciteitsnet. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat veruit het grootste deel van Nederland hier te maken heeft. En dat betekent dat er eigenlijk overal in Nederland, op een paar plukjes na, het net vol zit. En vol zit betekent eigenlijk dat de verwachting is dat het net te vol is. Voordat eigenlijk de verzwaring klaar is. Dus niet alles zit nu vol, maar wel binnen een paar jaar zit het vol. En het pas later is eigenlijk de versteviging van het elektriciteitsnet klaar.
Dit zit nu al behoorlijk vol. Binnen een paar jaar zeg je, wordt het echt een probleem? Hebben we het dan over 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar?
Nou, het scheelt per plek. Het is nu al een groot probleem op sommige plekken in ons land. Hè? En op andere plekken zal dat in de komende jaren gebeuren. Dus wat... Het elektriciteitssysteem is heel erg lokaal. Die energie, het is eigenlijk hetzelfde als een wegennet. Op sommige plekken hebben we net de wegen verzwaard, is er ruimte zat. Ja, en op andere plekken dan is het nog even in de verbouwing zitten we dan.
Ja, serieus probleem wel. Je vraagt je wel af, hebben wij, en netbeheerders voorop denk ik, dat niet zien aankomen?
Nou, ik denk dat er zijn een paar dingen. Dus aan de positieve kant is natuurlijk... Het is eigenlijk gaan we vanuit de verduurzaming succes komen we in deze situatie terecht. Dat betekent dus dat als je ziet hoeveel elektrische auto's we in Nederland hebben. Nederland is koploper in zonnepanelen. Twee jaar geleden was de statistiek dat 30% van de laadpalen in Europa staan in Nederland. Hè. Dus dit is wel een succes van de transitie dat we hier staan. Ik wil niet wegnemen dat het natuurlijk vervelend is als je op een wachtrij staat en moet wachten voordat je het net op mag. Nou, en dan de vraag, hoe komt dat? Hadden we dat niet moeten zien aankomen? Ik denk dat als je kijkt, dat moet je eerst goed de context, het startpunt goed hebben. Wij hebben in Nederland eigenlijk een systeem wat heel erg op gas is gebaseerd. Dus eigenlijk is het elektriciteitsnet een soort campingnetje. Dat was altijd voldoende. Vervolgens zijn we eigenlijk de transitie ingegaan. Met de kennis van vandaag hadden we natuurlijk eerder begonnen. Maar goed, met de kennis van vandaag hadden een hele hoop mensen misschien andere dingen gedaan. En nu zijn we begonnen in die transitie. En wat je dan ziet, is dat de doelen steeds verder zijn opgehoogd.
De doelen, je bedoelt de klimaatdoelen, wat wij in Nederland willen halen.
Dus bijvoorbeeld vanaf het klimaatakkoord van de 49% CO2-besparing naar de 55 tot 60% CO2-besparing als beleidsdoel in 2030. Heeft echt een enorme impact op het elektriciteitsnet. Ja, en wat toen echt de volgende slag gaf, was eigenlijk de gascrisis, de Oekraïne-crisis. En daarna is iedereen volle bak gaan elektrificeren.
We zijn er toch een beetje door overvallen.
Ja, en daar zit denk ik ook een stukje van, we hebben geen glazen bol. Het is heel lastig om in de toekomst te kijken. En je ziet dat dit echt een transformatie is die ook heel snel kan gaan. Dus als je alleen maar terugkijkt van elk jaar een paar procent zonnepanelen erbij. Nou, dan denk je, dan zal dat wel zo blijven. Maar we zien dat dat allemaal echt exponentieel aan het groeien is. Er zijn ontzettend veel bedrijven in de zonnepanelenmarkt gestapt. Zelfs bedrijven als Coolblue vind ik als een leuk voorbeeld. Die dan uit een hele andere hoek komen en ook denken, hier ligt een kans om de markt te helpen. Daar zit zo'n versnelling in en ik denk dat dat iedereen wel verrast heeft.
De problemen zijn het stevigst op de bedrijventerrein, hè, voor de industrie. Daar speelt het nu al, daar hebben ze echt mee te maken. Waar lopen bedrijven tegenaan?
Je ziet nu dat bedrijven niet zomaar meer een grotere stroomaansluiting kunnen krijgen. Of als ze ergens nieuw willen vestigen, dat ze überhaupt een aansluiting kunnen krijgen. En dan komen ze op een wachtrij. En afhankelijk van waar ze zitten, kan dat gewoon een aantal jaren duren. En dat is niet wat ondernemers gewend zijn. Van oudsher was het, ik groei wat, ik heb wat meer vermogen nodig. Nou, dan zeg ik tegen de netbeheerder, hey, netbeheerder, geef mij wat meer vermogen. Of het was zelfs zo, soms vroeg je meer dan je contract was. Dan zei de netbeheerder, vanaf nu heb je een contract met een grotere aansluiting. Dus heel veel ondernemers hebben zo'n mindset van, de netbeheerder die levert dat wel, want die heeft dat altijd gedaan. Ik zag laatst een heel mooi voorbeeld van een video die VNO-NCW had gemaakt. Van een bakker, of eigenlijk een industrieel bedrijf, dat kiesjes maakt. En die zei ook, ik ben aan het verduurzamen, ik ben aan het groeien. Ik ga ovens erbij aanschaffen en ik doe maar elektrische ovens. Dan ben ik meteen klaar voor de toekomst. En die kreeg toen van de netbeheer te horen, hiervoor krijg jij geen aansluiting. Dat kan niet, wacht maar een paar jaar. En hij zit daar met al zijn apparaten die aangeschaft heeft. En die is toen echt heel erg moeten gaan nadenken van, hoe kan ik dan toch met de huidige capaciteit die ik heb, daar zoveel mogelijk gebruik van maken. En dan kom je een beetje in de hoek van de oplossingen. Dan moet je dus zelf achter de meter bij jouw eigen aansluiting aan energiemanagement gaan doen.
Dus dat is eigenlijk pak je aan van de bedrijven zelf. Die moeten gewoon zelf gaan kijken hoe is mijn stroomverbruik en hoe is het over de dag verdeeld en hoe kan ik daarmee spelen. Dus ze moeten een beetje energiemanager worden.
Ja, en dat is natuurlijk niet waar een kiesmaker voor is opgeleid. En ik denk dat is iets waar heel veel ondernemers niet voor zijn opgeleid. Maar dat wordt wel heel belangrijk. Quote die steeds meer herhaald wordt is dat energie chefzagger zou moeten worden. Dat het echt iets is wat op boardroom niveau van een bedrijf besproken zou moeten worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is om tussen de oren te krijgen. Dus energie is niet meer iets wat je controller zo goedkoop mogelijk inkoopt ergens. Maar het is echt een strategische overweging. Dat je bedenkt wanneer ga ik energie verbruiken? Hoe sluit mijn proces erop aan? René Rijmakers, oud-CEO van GroenLus, die zei altijd van je moet met je ondernemingsraad in gesprek. Omdat je eigenlijk wil dat iedereen gaat werken om 12 uur tijdens de lunchpauze. Want dan heb je zonne-energie. Ik vind dat een mooi anekdotisch voorbeeld. En ik denk zo erover na gaan denken. Wanneer heb ik energie? Wanneer heb ik zelf zonne-energie? En daar je proces op inrichten. Dat wordt echt heel belangrijk.
Ja, is dat inderdaad de oplossing, David, voor de problemen op bedrijventerreinen? Dat bedrijven gewoon zelf in kaart brengen wanneer gebruik ik energie en hoe kan ik dat aanpassen, zodat we niet in de pieken zitten?
Ik wil een klein beetje uitzoomen, want het is niet alleen voor bedrijventerrein. Als je kijkt zover we dat kunnen in de glazen bol naar het energiesysteem van de toekomst, dan hoort heel erg het anticiperen, de gedragsverandering, het inspelen in van wanneer is de zon, wanneer is de elektriciteit goedkoop of eigenlijk de energie goedkoop. En daarmee ja, flexibel kunnen omgaan, dat is het nieuwe energiesysteem. En dus wil je succesvol zijn in dat nieuwe energiesysteem met heel veel wind en zon, dan moet je daarop kunnen anticiperen. En dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt straks ook voor consumenten. Wanneer ga je je auto laden, et cetera. En door de netcongestie worden we daar eigenlijk ja, met versneld geforceerd eigenlijk om daarna te kijken, omdat daar wat handelingsperspectief uitkomt. Tegelijkertijd, als je dit heel goed voor elkaar weet te krijgen, kun je ook de betaalbaarheid goed beetpakken. He, want je kunt je, nou bijvoorbeeld, misschien het makkelijkste voorbeeld in deze is een beeldspraak. Als het mooi weer is, wilt iedereen naar het strand. Maar dan sta je in de file naar het strand. Ja, we kunnen een 10 maand snelweg naar het strand aanleggen. Dat is heel duur, maar heb je geen file naar het strand?
Maar het is maar 1 dag per jaar.
Precies. Of gaan we iets anders verzinnen en dan hebben we een 2-baans of een 3-baans snelweg naar het strand. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, we gaan die schaarste capaciteit verdelen. Nou ja, als je dat effectief kan verdelen, dan heb je misschien geen file. En je hebt die infrastructuur niet aangelegd. En dan is het dus een goedkoper systeem.
Ja, dus dat betekent dat je veel minder hoeft te verzwaren als netbeheerders.
Ja.
Ja.
Ja, en als ik daar even mag aanhaken. We zien dat we echt enorm moeten verzwaren. Hè? Dus het is echt, het elektriciteitsnet moet sowieso 2 keer 3. Maar moet het ook 5? Ja, dan kom je in dit soort oplossingen zoals Maarten die net schetste. Ja, dat hoeft niet als je dat nieuwe systeem goed weet vorm te geven. Die eigenlijk die flexibiliteit bij bedrijven en consumenten weet goed in te zetten, ja, dan kan dat helpen.
Ja, ja. En zo nog even, wat wij zeggen.
Ja, ik wou er eigenlijk op aanvullen. Dus David zegt heel mooi, als we het slim inrichten, dan wordt ons systeem betaalbaarder. Heb je minder netzuigkosten. Maar hier zit ook een groot voordeel, denk ik, voor alle partijen die gewoon op de juiste momenten energie gebruiken. Omdat energie is niet altijd even duur. Misschien ken je dat wel vanuit je huishouden. Maar als we zeker
bij tarieven en
ja, maar als je bij bedrijven kijkt, hun eigen zonne-energie gebruiken. Ja, die energie is hartstikke goedkoop. Dus eigenlijk wil je die zo goed mogelijk gebruiken. De energie die je inkoopt, die prijs fluctueert gedurende de dag. En je wil eigenlijk niet energie gebruiken op die duurste momenten, maar op de goedkope momenten. En dat is gewoon goed voor je business case, goed voor het rendement van het bedrijf. Dus zijn we nog even los van alle kosten die de ondernemer en de netbeheerders alles moeten maken. Maar dat bedrijf ook gewoon slim inspeelt op energieprijzen. Ja, dat is gewoon operationeel slim kostenbeleid wat een bedrijf moet voeren.
Ja, gaan we zo op verder. Eerst nog even, we constateren dus bedrijven moeten nu zelf aan de bak. En eigenlijk wij allemaal. Wij moeten leren dat we echt anders onze energie moeten gebruiken. Is daar voldoende bewustzijn bij mensen en bij bedrijven nu in eerste instantie?
Nou, ik denk dat dat groeiende is. Hè? Dus de partijen die eigenlijk nu niks kunnen, maar wel willen, ja, die gaan ermee aan de slag. Hè? Dus die hebben een hele hoge bewustzijn. De meeste mensen hebben eigenlijk nog geen last ervan. En ja, die moeten nog echt wel groeien in hun bewustzijn om dat het systeem verandert. Ja, de tijden dat de stroom 's nachts eigenlijk veel goedkoper is, zijn eigenlijk geweest. Ja, en dan wordt toch echt, zoals Maarten net zei, rond de middag in de zomer, als er heel veel zon is, dat is het goedkoopste moment voor elektriciteitsverbruik gaat dat worden.
Ja, jij noemde net, we moeten eigenlijk wellicht naar een systeem, hè, dus er moet bewustwording komen, maar we moeten misschien het systeem ook veranderen, dus ander soort prijsprikkels geven. Ja. Waar denk je dan aan?
Ja, ik denk dat dit ook zeker speelt bij huishoudens, waar we ook een hele transitie in moeten gaan. Daar hebben we dat daltarief, nachttarief. Daar heb je nog een salderingsregeling, waardoor mensen eigenlijk gewoon zomaar al hun zonne-energie op het net kunnen gooien en dat later er weer van af mogen halen en financieel weg mogen strepen. Maar er zit geen enkele prikkel om de energie die je opwekt op het goede moment te gebruiken en om net bewust aan de slag te zijn.
Ja, dus overdag je auto opladen en je wasmachine aanzetten in plaats van als de zon schijnt.
Ja, en zoals mijn oma, die draaide de was altijd 's nachts. Vanwege het nachttarief. En je moet er naartoe dat dus was draaien als de zon schijnt. Dat de mindset wordt. En daar horen dan ook prijsprikkels bij. Die inderdaad op de juiste momenten waarschijnlijk energie goedkoper maken. Rekening houden met belasting van netten en dergelijke.
Ja, en dan heb je het over prijsprikkels. En dag-nachttarieven 2.0, zeg maar. Ja. Zijn er nog andere dingen waar we aan kunnen denken om mensen te verleiden om hun gedrag te veranderen?
Nou ja, wat je bijvoorbeeld waar je aan kan denken is het heel transparant maken wat de situatie is. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de consumenten, als je ze uitlegt wat ze moeten doen, dus daar best wel als het kan een steentje aan bij willen dragen. Bijvoorbeeld iedereen kent de berichten van de waterbedrijven ieder jaar van zou je nu alsjeblieft uw tuin niet willen sproeien of uw auto niet willen wassen. Dat wordt niet gehandhaafd, daar zal niet iedereen zich aan houden, maar iedereen die... Het
zit wel
in
je hoofd, ja, inderdaad, als je aan het sproeien bent. Dat je denkt, oeh.
Ja, precies. Nou ja, ik denk dat we daar echt nog wat stappen in te zetten hebben. We hebben bijvoorbeeld recentelijk een e-klok gelanceerd. Waarbij je eigenlijk, als je daarnaar kijkt, dan kan je gewoon zien, wat is de situatie op het net? Is het groen? Nou ja, doe je ding. Ja, is het rood? Ja, alsjeblieft zou je dan de dingen die echt moeten willen doen. En ja, het wasje, om het maar even bij die spreekwoordelijke voorbeeld te houden. Zou je die willen uitstellen naar het moment dat het oké is?
Een e-klok en dan per regio of per
gemeente?
Nou,
nu is het nog totaal, maar je zult hier naartoe moeten dat je het per regio moet gaan doen. Omdat die locatieafhankelijkheid van... Nederland staat ook niet de hele dag... Het is niet overal file, hè. Het is op de A2 of de A12, et cetera. Ja, daar zullen we dus naartoe moeten. We moeten ook zorgen dat we de apparaten kunnen sturen.
De apparaten sturen, wat bedoel je precies?
Nou, we hadden het bijvoorbeeld over... de oven van de kiesmaker net, maar ook een auto of een warmtepomp. Je wilt eigenlijk dat die automatisch reageren op de prikkels die eigenlijk uit het systeem komen.
Je bedoelt hier dat die bij wijze van spreken weten, tussen aanhalingstekens van, oh, nu is er een piek, nu moet ik even, als warmtepomp, moet ik nu even in de stand-by
nu even niet laden. Hè? Of je zegt bijvoorbeeld heel veel mensen die al een dynamisch energiecontract hebben die komen thuis. Nou, die zeggen, ik plug mijn auto in en ik stel in dat die pas dan gaat laden, omdat het dan goedkoop is. Nou ja, dat soort dingen. Die technologie, die digitalisering is ook super belangrijk om deze beweging mogelijk te maken. Dat hoort echt bij dat nieuwe energiesysteem, die digitalisering en die gedragsverandering.
Ja, die slimme apparaten. Jij bent van de innovatie in de technologie.
Ja, ja, en dit is een vakgebied waar we afgelopen jaren echt allerlei innovatieprojecten op hebben gedraaid. Ik denk dat Nederland ook best wel op aan het pionieren is. Elektrische auto's vind ik een heel mooi voorbeeld. De gedachte is heel logisch. Want we gaan de energievraag niet als iedereen om 5 uur thuis komt inpluggen, volle bak laden. Maar we smeren dat uit of we verplaatsen het na de nacht. En in het begin vond men dat heel spannend. Ja, maar mijn auto moet gewoon kunnen rijden. Ik moet die afstand kunnen afleggen. En uiteindelijk, na een aantal jaren hiermee experimenteren, zien we gewoon dat die auto is de dag erna echt wel vol. Ook als je dat vermogen een beetje verschuift. En mensen vinden het wel spannend. En de oplossing die heel veel aanbieders van diensten op dit gebied hebben ontwikkeld, dat is gewoon, je krijgt de app en er zit een grote rode knop op. En die grote rode knop, als je die indrukt, dan zegt hij dat betekent gewoon volle bak laden. Bijvoorbeeld omdat ik 's nachts om 2 uur op vakantie wil gaan. En iedereen drukt 1 keer op die knop om te testen of die werkt. Mm-hmm. En daarna vertrouwen ze het systeem, hebben ze het gevoel dat ze controle hebben en dat het werkt.
En dat soort techniek bestaat dus al?
Ja, ik vind ANWB Energie zo'n geweldig voorbeeld, zo'n lekker Hollands bedrijf. En die hebben zelf een energietak opgezet met een app voor de elektrische rijders die dan kunnen inspelen op energieprijzen. Nou, daar komen in de toekomst dan ook nog prikkels bij vanuit de netbeheerder.
En niet alleen vanwege ervoor, de prijs, maar ook of er een piek is of niet.
En dan kan je dus de elektrische rijder een voordeel geven, doordat hij van de juiste financiële prikkels vruchten kan plukken, dat hij op de goede momenten goedkope stroom in die auto stopt en wordt het gewoon een stuk betaalbaarder. Met elektrische auto's zijn we al wel een stukje op weg. Ik denk met de warmtepompen, dat zou de volgende stap zijn. En dan zitten we precies nu waar we 5 jaar geleden met elektrische auto's zijn. Dat vinden we spannend. Ja, we willen niet dat iemand aan de temperatuur in mijn huis komt en alle warmtepompfabrikanten zeggen, ik wil niet dat de netbeheerder of wie dan ook elke paar seconden een warmtepomp aan en uitzet, want dan gaat die sneller kapot. Hele valide zorgen. Maar we kunnen echt een systeem ontwikkelen waarin we zeggen, in een huis mag het maximaal plus of min een halve graad worden. En dan gaat die warmtepomp gewoon weer aan.
Je zegt een systeem ontwikkelen. Is dat gaande? Of is het al beschikbaar? Is het alleen de mentaliteit die nog om moet?
Het loopt nu. In projecten hebben we hier echt voorbeelden van gezien. Maar dat is nog veel maatwerk, programmeerwerk. Het zit echt in de pionieringsfase. Wat een grote uitdaging is, dat je niet zomaar elke warmtepomp kan aansturen. En dat is niet zomaar plug-and-play mogelijk. Dus elk merk, elk type warmtepomp vraagt weer om extra programmeerwerk, om maatwerk, om die sturing mogelijk te maken. En dat kost veel te veel nu. En daardoor is dit nog geen markt. En waar je naartoe zou willen, is dat elke warmtepomp gewoon plug-and-play stuurbaar is. Denk aan een printer. Als je die koopt, dan vraag je ook niet af of die thuis wel bij je computer ingeplugd kan worden. Je weet dat het USB is en je weet dat je een paar keer op volgende drukt en dan is die geïnstalleerd en dan loopt het. En daar moeten we ook met warmtepompen naartoe, maar dat vraagt echt een stuk standaardisatie. En ik ben er ook wel van overtuigd dat vraagt om een stukje wetgeving om dat af te dwingen. Want je ziet dat
ja, ik wou net zeggen, wat is er nodig van het Rijk of van andere partijen ja, om dit mogelijk te maken?
Dat er echt normen gesteld worden aan die apparaten van hij moet op deze en deze manier stuurbaar zijn. Ik denk dat je dat zou moeten misschien verplichten of dat je moet zeggen we geven alleen subsidie aan zo'n warmtepomp als die slim stuurbaar is. Dat kan denk ik een enorme boost geven aan, aan de verkoop van juist die slimme apparaten. Want op dit moment is de markt vooral gericht op zo stil mogelijk en zo goedkoop mogelijk. En nog niet op zo slim mogelijk.
We hebben het nu over die slimme aanstuurbare apparaten. Er is nog een buzzword op dit gebied. En dan blijf ik nog even bij die bedrijventerreinen. Namelijk energiehubs.
Ja.
Is dat de holy grail? Of hoe? Misschien eerst even uitleggen hoe het werkt.
De gedachte die wij zien is allerlei bedrijven op bedrijventerreinen lopen tegen de grenzen aan capaciteit die ze van de netbeheerder krijgen. Maar je ziet ook op die terreinen dat niet iedereen op hetzelfde moment energie gebruikt. Dus een bakker die gebruikt het tussen 4 en 7, zodat alle broodjes op tijd vers zijn. En een ander bedrijf waarschijnlijk in de middag als die zijn processen draait. Dus de gedachte is, kunnen we nou veel beter niet samenwerken lokaal? Die capaciteit delen met elkaar, misschien zelfs in opslag investeren samen. In plaats van dat iedereen dat individueel achter zijn eigen meter doet. Ik denk dat dat iets is in het energiesysteem waar we echt naartoe gaan in de toekomst. We zijn het nu vooral op aan het pakken als een korte termijn oplossing voor die netcongestie. In de toekomst worden die systemen nog veel prachtiger en dynamischer en met andere energiedragers dan elektriciteit. Maar het is ook wel een beetje een buzzword, dat zei je heel terecht. En ik merk dat ook wij doen allerlei innovatieprojecten op dit gebied om ervan te leren. Maar we moeten wel beseffen dat er op dit moment 4 energiehubs live zijn.
Dus dat is nog niet veel.
Nee,
dus
en dat zijn allemaal pilots met heel veel maatwerk en heel veel begeleiding. En in veel gevallen ook nog een stuk subsidie erbij om het mogelijk te maken.
Ligt daar wel de toekomst?
Ik denk het wel. Maar ik denk dat de eerste stap altijd gaat zijn als bedrijf die tegen netcongestie aanloopt. Van begin met monitoren. Begin je eigen situatie te begrijpen. En ga van daaruit een slim plan ontwikkelen. En dan kan je vanuit je eigen situatie verder kijken. Oh, kan ik misschien iets met de buren doen? Maar wij zien de situatie nu soms omgedraaid worden dat we bijna letterlijk gebeld worden door een ambtenaar. En die zegt, ja, mijn wethouder die wil een energy hub. En die zegt dan nog net niet de vraag, waar koop ik dat? Maar eigenlijk is dat wel de vraag. Dat is niet wat een energy hub is. Een energy hub is echt gezamenlijk bottom-up iets creëren wat meerwaarde heeft voor die verschillende partijen. En ik geloof echt dat het de toekomst is waar we naartoe gaan. Maar het zit ook in een hype.
Zo'n energiehub heeft natuurlijk ook wel een ingewikkelde kant. Namelijk, je moet met heel veel verschillende bedrijven allemaal op één lijn komen. Ja, is dat?
Dat is het lastige.
Ja.
Dus de techniek is daar de uitdaging niet. En de energiemanagement systemen die bestaan wel. Maar toch die afspraken met elkaar. Maar hoe delen we die capaciteit? En als we afspreken dat jij vooral 's nachts gebruikt en ik vooral overdag. Maar iemand gaat toch een keer wat meer gebruiken. En de netbeheerder wordt boos op ons als collectief. Hoe gaan we dan mee om? Wie is aansprakelijk? Wie moet het meeste investeren? Degene die het meeste baat heeft of degene die het meeste geld heeft? Dat zijn allerlei dingen die uitgezocht moeten worden. Verzekeraars. Hoe kijkt een verzekeraar naar een gezamenlijke batterij?
Dus je moet nog flink wat hobbels nemen als bedrijventerrein wil je dit implementeren.
Ja, maar voor die stuk management en gewoon als bedrijf zelf inzicht daarin krijgen, daar is nu een hele markt aan het opkomen. Een paar jaar geleden had je vooral batterijbedrijven die zeiden ik kan je wel adviseren. En dan wist je de oplossing al, neem een batterij. En nu heb je allerlei clubs, ingenieursbureaus, adviesbureaus die hier ook op inspelen en die gewoon daarin kunnen begeleiden. En ook de meetbedrijven beginnen hier een grote rol te pakken.
En dan heb je misschien bij juist advies niet eens een batterij nodig, maar moet je gewoon je gedrag aanpassen. Ja. Ik wil even naar de huishoudens. We hebben het al benoemd. Het gaat uiteindelijk om een algehele mentaliteitsverandering. Maar de woningbouw heeft hier nog niet heel veel te maken. Hoewel recentelijk in het nieuws was dat nieuwbouwwijken toch problemen ondervinden. Dat er nu wordt gezegd door onder meer de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht. Nou, als er nieuwe wijken willen blijven aansluiten, dan moeten we ook maar deels weer gas inzetten. Hoe ernstig zijn de problemen in nieuwbouwwijken nu?
Nou, wederom, als je van afstand naar kijkt, dan hebben we op sommige plekken echt gewoon een capaciteitstekort. En de meeste van dit soort projecten gaan nog door. Waar eigenlijk de pijn zit, is eigenlijk dat we de bedrijven, waar we het net over hadden, of grotere aansluiting, of grote appartement, die kunnen geen aansluiting meer krijgen. Nou, en dat is met name in de grote gebiedsontwikkelingen. Dan heb ik het niet over een wijk of over één straat wat ergens bijgebouwd wordt. Maar echt de grote gebiedsontwikkelingen, vaak bij steden in de buurt. Ja, dan moeten we echt kijken hoe kunnen we dat mogelijk maken. En daar staan we wederom echt aan de vooravond. Hoe we dit veel effectiever met elkaar kunnen doen. Ook die contracten die bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, bij bedrijventerreinen, zou je ook in die gebieden kunnen gebruiken.
Hoe bedoel je dat? Hoe gaat dat er dan uitzien?
Je kan gewoon capaciteit delen met elkaar. Hè? Dus
in een wijk. Ja, met,
maar daar heb ik het wel over grote gebieden. Daar heb ik het dus niet over huizen. Hè? Dus gewoon maar bijvoorbeeld grote appartementcomplexen. Heb ik gewoon zware aansluitingen voor liften of voor horeca. Weet ik wat er allemaal in zit. En wederom, die zijn niet altijd allemaal even zwaar belast. Nou, dus de totale belasting van een nieuwbouwgebied kunnen we ook heel erg terugbrengen als we dat willen. Nou, daar zijn we net mee begonnen.
Ja, ja. Wordt er al over nagedacht, Maarten? Over dat soort hele slimme systemen?
Nou, heel lang was eigenlijk de gedachte, voor die nieuwbouw is wel ruimte gereserveerd op de netten. Dat komt nog wel goed. We zien daar nu eigenlijk dat we gewoon ingehaald worden door de praktijk. Ik zie wel voorbeelden dat er echt over nagedacht wordt. Ik noem het dan maar even met een term, energieplanologie. Als we zo'n gebied gaan ontwikkelen, hoe doen we dat nou? Bijvoorbeeld laatst in Veenendaal, daar wordt een groot warmtenet aangelegd. En die moet gevoed worden met een industriële warmtepomp, dus elektrisch. En die kreeg een aansluiting bij een netbeheerder. En dan zag je de oplossingsrichting. Wij sluiten een slim contract met de netbeheerder. Dat we niet altijd stroom afnemen, maar alleen op de momenten dat er ruimte is. En we doen een grote warmtebuffer bij ons warmtenet. Zodat we gewoon die momenten zonnestroom kunnen overzien. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld, want dat is iets wat je ook zo in nieuwbouw zou kunnen toepassen. Dat je dus echt gaat kijken, we gaan een gebied ontwikkelen en zeker de grote stroomvragers, de warmtenetten, ook kan je daar afspraken mee maken.
En dan moet je dus de partij in een heel vroeg stadium, hè, van projectontwikkelaars tot architecten, gemeenten, moeten eigenlijk al met energie bezig zijn, nog in de ontwerpfase.
Dit is echt ook, zeg maar, we hadden net over de gedragsverandering voor de gebruiker. Maar eigenlijk de beleidsmatige gedragsverandering is echt dat je helemaal naar de voorkant gaat. Het automatisme van energieaanvragen is er niet meer. Je moet echt aan de voorkant eigenlijk echt gaan plannen. Energieplanologie is een heel mooi woord. Wat wordt hier eigenlijk de energieoplossing in deze wijk? En hoe gaan we dat ook voor elkaar krijgen? En dat is gewoon nieuw. Dus dat is eigenlijk van reactief bouwen naar echt proactief bouwen. Nadenken van hoe gaat het hier eruit zien en hoe kan het wel?
Ja, tot slot nog even de bestaande bouw. In dat bericht, hè, wat recentelijk in het nieuws was, wat ik net al zei, waarin de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht zeggen, het net is hier vol. Zeggen ze ook voor bestaande bouw, schaf nou niet allemaal massaal een all-electric warmtepomp aan, maar begin met een hybride. Dat vind ik eigenlijk zonde, hè? Want we willen allemaal gasloos en doe nou gelijk die all-electric. Lijkt een heel dubbele boodschap. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat wel de oplossing en de noodzaak? Of?
Het is ook echt noodzakelijk, hè, om het zo maar te zeggen. Tegelijkertijd kom je heel ver met een hybride warmtepomp. Wat eigenlijk in deze provincies de uitdaging is echt de elektriciteitspiek in de winter. En met name als het heel koud is. Het grote voordeel van een hybride warmtepomp is dat die over kan op gas als het echt nodig is. Maar dat geeft flexibiliteit en minder druk op het net. En wat je eigenlijk ziet bij al deze maatregelen, ja, het liefst zou je in één keer naar de eindmaatregel doorstappen. Tegelijkertijd is de extra CO2-uitstoot door even deze tussenstap te zetten, valt relatief mee. En dus ondersteun je hiermee het energiesysteem. En zorg je er eigenlijk voor dat, ja, die verduurzaming van die gebouwde omgeving ook door kan gaan, ondanks dat we zo krap op ons campingnetje zitten.
Ja, dus wel eigenlijk een hele goede tussenoplossing. Jullie hebben gezegd, belangrijk in dit hele proces is onze mentaliteitsverandering. Dat we echt anders naar het energiesysteem moeten gaan kijken. Flexibel. We moeten al onze apparaten verslimmen. Maar dat net moet ook verzwaard worden. We hadden het er al even over. Hoe lang gaat dat duren?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben heel blij met je vraag. Want ik denk dat alles wat we net zeiden is superbelangrijk. Maar die bouwopgave, dat is natuurlijk bouwen, staat bij ons voorop. Zeker in deze fase waar je zegt, ja, dat de elektriciteit moet minimaal keer 2, keer 3 gaan. Ik denk dat wij over heel Nederland blijven we gewoon tot 2050 moeten bouwen. En daarna. Een paar voorbeelden. Dus dat is bijvoorbeeld een heel groot elektriciteitsstation wat je wel eens langs de weg ziet. Ik was laatst bij een elektriciteitsstation waar wind op zee komt. Dat zijn 23 hectare. Hè. Dat is enorm aan ruimte. Dus daar kun je aan denken. Maar ook bij jou en mij in de wijk. En er liggen kabels hier in de grond. Er staan transformatorhuisjes overal. Tot 2050 moeten alle netbeheerders 50.000 trafohuisjes in de grond stoppen. Moeten we van Maastricht naar Groningen en weer teruggraven. Iedere maand, even qua getal. Dus er wordt een enorme opgave. Die uitvoeringskant is super belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. En hoe sneller we dat doen, ja, hoe makkelijker eigenlijk het weer dat dichter bij dat energiesysteem van de toekomst komen.
Ja, dat moet dus snel. Wat zie jij om je heen gebeuren? Reageren gemeenten ook snel in het
Voor gemeenten is het heel nieuw. Er zat onlangs in een discussie waar een gemeente ook zei tegen een netbeheerder. Wij kregen bericht dat jullie zulke huisjes willen plaatsen. Is dat nou eigenlijk wel nodig? Het vraagt zoveel ruimte. Dus onze insteek is ja liever niet als het niet hoeft.
Wat zei jij toen?
Ik heb vooral geluisterd. De netbeheerder gaf al een heel duidelijk antwoord. Wat liet zien hoe belangrijk het was dat dit er wel komt. Ook voor die burgers in dat gebied. Voor de bedrijvigheid in het gebied. Maar je ziet vooral in het voorbeeld een stukje mindset. Dat die gemeenten daar, ja, die moeten daar ook echt over gaan nadenken. En het liefst al eerder. Als je in een wijk aan de slag gaat. Waar komt zo'n transformatorhuisje? Waar is er plek voor? Wat betekent dat voor de inrichting van het groen, de parkjes, de speeltuinen? Hoe eerder je voor zulke dingen plek kan reserveren, hoe beter.
Ja, dat valt dus weer binnen die energieplanologie. Ja. Mooi woord. Ik wil graag afronden met een tip, advies, oproep, net wat jullie willen. Want we hebben het over die mentaliteitsverandering gehad. Dat gaat natuurlijk over alle professionals, gemeenteambtenaren, iedereen die hiermee te maken krijgt. Wat wil jij ze meegeven, David?
Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat als je terugdenkt vanuit het toekomstige energiesysteem, sta daar open voor een nieuwe energiesysteem en blijf zoeken hoe het wel kan. Ja, ik denk dat het dit gesprek wel duidelijk is geworden, transities niet vanzelf gaan. En dat het voor iedereen, voor alle partijen een verandering vraagt. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, vraag niet wat het energiesysteem voor jou kan doen. Maar wat kan jij doen voor het energiesysteem?
Maarten, heb je nog een oproep?
Ik sluit hier eigenlijk wel op aan. Want ik wil zeggen, ik denk dit hele gedoe wat we nu moeten gaan doen, inzicht krijgen, energiemanagement, sturen, digitale oplossingen, dat doen we niet alleen omdat de netbeheerder het zo zwaar heeft, maar ook omdat er een kans ligt. En dat is gewoon een kans om in te spelen op goedkope energie, op groene energie. En dat is waarmee je als bedrijf je kan onderscheiden in de toekomst. Dat is waarmee je als burger een betaalbare energierekening houdt. Dat is waarmee we als maatschappij het hele energiesysteem betaalbaar houden. Dus dat sluit heel erg aan op wat David zei. Kijk naar het systeem van de toekomst. In de toekomst is slimme sturing, intelligentie in het systeem, dat is logisch. Want daarmee wordt het groen, daarmee wordt het betaalbaar. En we halen dat proces nu iets naar voren vanwege netcongestie. Maar we doen dit niet alleen vanwege netcongestie.
Precies. Het is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.
Mooi zeggen.
Nog altijd datzelfde mantra. Hartelijk dank voor jullie toelichting en uitleg over netcongestie. David Peters en Maarten de Vries. En dit was aflevering 7 van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. En dit keer ging het dus over netcongestie, de oplossingen daarvoor. Warmtepompen kwamen ook al even aan bod. Daar zoomen we in de volgende aflevering verder op in. Wil je nog meer weten? Kijk dan op mplw.nl. En alle afleveringen van Expeditie Energie vind je via Spotify en Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.